Psalm 64. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag. Behoed mijn leven voor des vijands schrik. Verberg mij voor den hemelijke raad der boosdoeners. Voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl. Om in de verborgen plaatsen de oprechte te schieten. Haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Zij sterken zichzelf in een boze zaak. Zou de spraak van strikken te verbergen. Zij zeggen, wie zal het zien? Zij doorzoeken allerlei schalkheid en uiterst doorzoeken zij wat te doorzoeken is, zelfs het binnenste van een man en het diepe hart. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten, hun plagen zijn er. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. En ieder die hen ziet zal zich wegpakken. En alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zijn doen verstandiglijk aanmerken. De rechtvaardige zal zich verblijden in den Heere en op hem vertrouwen. En alle oprechten van hart zullen zich beroemen. Tot zover, laat ons des Heere aangezicht zoeken. Heere, wij beleiden het. Dat is wat we geleerd hebben. Maar Heer, u hebt het ook anders geleerd. Zonder u kunnen we niks doen. Ja, ons tegen u keren. Ons vlees onderwerpt zich aan de wet van u niet. En het kan ook niet. Die vijand van binnen. Ach, Heere, dan roept er een kind van u in de schrift en ze roepen het hem allemaal na. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En dan mag diezelfde man op grond van soevereine gunst, die u bewoog, ook zeggen ik dank u. Hij zegt niet, het zal misschien. Hij zegt, ik dank u. Door Jezus Christus. En ach, die man had last van een doorn in zijn vlees. Zijn vlees deed hem pijn. Het was smartelijk, bitterlijk. Zulke natuur om te dragen. Die zich tegen u verzet. En dan zegt die Heere, haal die doren er toch uit. En dan zegt u, nee, laat ik zitten. Want die smart zal je vernederen. Zal je niet verhogen. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik geef u zwakheid. En mijn genade. Is u genoeg, niet anders dan genade. In genade zal ik roemen. In genade door recht. Heere, heilig uw woord ook dit avontuur als we uw woord overdenken. Ach, u mag er zelf met uw geest in medekomen. Hier, in de kerk. Alle die aangesloten zijn, meeluisteren of niet mee willen luisteren. Het wordt toch gezegd, verantwoording zal moeten gedragen worden. Maar ook in ons oude geboorteland, waar uw volk vaak eenzaam is. Allemaal een voorwaardelijk evangelium. Je moet dit en je kunt dat en dan zal het wel. Maar waar nou niets meer kan en de hoop vergaat, Daar zegt u, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dat is uw werk. U vernedert om te verhogen. U maakt dwaas voor uw eigen wijsheid. U maakt krachteloos voor uw kracht. Hulpeloos voor uw hulp. Goddeloos voor uw gerechtigheid. Lieve Heere, ach, wat kan een mens ver weg zijn, maar u bent toch wel dichtbij. Gedenk hen die een kruis te dragen hebben, maar niet het kruis, dat hebt u gedragen. Het zijn maar kruisjes. Om aan u verbonden te worden, om enigszins te verstaan wat uw lijden is. Wat uw kruisgang was. Maar ook wat uw opwekking is. Daar je de betaalsom betaald hebt tot de laatste penning. Gena alleen. Gena alles. Zegen uw getuigenis. Gedenk het werk der zending waar het ook is. In Malawi. In China. Hoe was onder ons mensen misschien dat wel zijn, ik weet dat niet, dat weet u. In Zuid-Amerika of Zuid-Afrika. De wereld is in oproer. Heren, het is tijd dat u werkt. Verlaat ons niet al te zeer. Het is toch uw koninkrijk en ik weet, alles moet aan een eind komen. Dat hebt u voorzegd in uw woord. Maar het eind is toch ook het begin. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, een nieuwe mens. Want die in Christus is en blijft. Daar zorgt u voor. Is een nieuw schepsel. Ach, verzoen het onze Heere. Het al te hoge, te wijze, te sterke. Ontferm u onder. Om Jezus willen. Amen. Gemeente Psalm 62. David wordt bestreden. En u ziet het, hij klaagt zijn nood bij de Heer op Psalm 63. Dan vindt u hetzelfde, hij is in de woestijn. Maar in Psalm 64 wordt ons getekend de vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Het is ook waar dat David zegt, hoor o God mijn stem in mijn geklag, behoed mijn leven voor des vijands schrik. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat hij in die strijd niet in de eerste plaats vraagt, behoed mij voor de vijanden. Want de kerk ga door vijandig gebied, het is een strijd op leven en dood. Maar weet je wat hij zegt hier? Behoed mij voor de vrees, voor mijn vijanden. Dat ik hen niet vrees, maar u betrouw. U vindt ook in deze strijd, als u deze psalm nauwgezet leest, dan leest u niet dat David zegt, nou moet ik vechten. Nou moet ik me verdedigen. Nou moet ik eens een oorlog aangaan. Hij zegt, hoor o God mijn stem. En dan moet je eens horen, dat wil ik duidelijk zeggen. Het begin van de psalm, daar vindt u God staan. Aan het einde van de psalm en zeker het laatste vers, daar vindt u staan, Heere. De rechtvaardige zal zich verblijden in den Heere en op hem betrouwen. Maar in vers 2 zegt hij, hoor, o God. En dan gebruikt hij het woord Elohim. En Elohim ziet op de schepper van hemel en aarde, maar niet alleen dat. Op de rechter van hemel en aarde. Hij beroept zich op de goddelijke rechter. Twist gij mijn twistzaak. Ga mijn bestrederen toch te keer. Hoor mijn geklag. Hij beroept zich, en ik zeg het weer, op God de rechter aan wie de rechtszaak van David is verbleven. Overgeven aan de rechtvaardige rechter is grote genade. Als uw eigen zaak niet bepleit en bestrijdt. Twist gij met mijn twisters. En hoe kan hij zich op de rechter beroepen? Hoe kan een zondaar zich op de rechter beroepen? Als hij van die rechter genade gekregen heeft. Versta je me? Als die rechter hem genade geweest is. Dan kan hij zich op die rechter beroepen. Er staat ook zo heel mooi, hè? Dat Paulus zegt, straks zal ik de kroon ontvangen uit de hand van een rechtvaardige rechter. En heeft geen, ik zeg het met eerbied, dode rechter, maar een levende rechter. Hoor, o Heere, mijn stem. Is die bevreesd dat God hem niet hoort? Ik denk het. Heeft moeten vluchten. Het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Heeft God zich van hem afgekeerd? Zal het zwaard hem treffen? Want hij zegt hier, want ze zoeken mijn leven. Ze willen me doden. Hoor, Heere, mijn stem, mijn geklag. Behoed mijn leven voor des vijands schrik. Een gemeente, dan ga ik toch nog wat zeggen. Ge zijt voor of tegen. Ge zijt een vervolger of een vervolgde. Ge vergadert met hem of ge verstrooit. Wij willen altijd een soort tussenweggetje hebben. We zijn geen vijand en ook geen vriend. Nog niet bekeerd. Tussenweg. Nee, geliefd. Van nature zijt ge een vijand. En ik. Die Heidelberger catechismus is zo duidelijk. Er staat dat we God zullen lief hebben boven alles. Zo zijn we geschapen. Maar gemeente, wat zegt dan de catechismus of ze vraagt? Zijt gij daartoe bekwaam? God boven alles, u naast als uzelf. Weet je wat er dan staat? Ganselijk niet. Ganselijk niet. Maar ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Zonde is tot jezelf ingekeerd zijn. Eigen liefde. Strijd met Gods liefde. Wij zijn en wij willen goden zijn, vijanden van God en van onze naasten. Dat is ons bestaan. Er zijn heel veel mensen, tegenwoordig zeggen ze moeten een keus maken. Ik zeg, ben je te laat. Je hebt al een keus gemaakt. Je wil met God niks te maken hebben. Laat ons de banden verscheuren, de touwen van ons werpen. De roep van deze wereld, altijd geweest, blijft ook zo. Wij zijn in vijandschap gevallen. Zeggen ze, wat is dood in zonde en misdaad? Dat zou betekenen neutraal. Nee, vijandig dood. niks van hebben. Ja, als het een keer knijpt in de oorlog, zitten de kerken vol. Maar anders dan moet je er toch niks van hebben. Je hebt je eigen rechten, je eigen plichten, je eigen verantwoordelijkheid, zeggen ze. Ach, lieve vrienden, waar ze zijn het. Hebt u van God afgekeerd om nooit terug te keren. Dat is je bestaan. Dat is ieders bestaan. Maar gemeente, waar richt zich die vijandschap dan tegen? Dat vindt u al heel gauw. En voordat ik verder ga, ga ik daar toch een ogenblikje op in. Na de val in het paradijs. Weet je waar de vijandschap van een natuurlijk mens zich vooral tegen richt? Tegen een genadig God. Tegen de God die genadig is. Tegen een zaligmaker die een vriend is van tollenaren en zondaren. Die door de duivel uitwerpt, zeggen de fariseeën. Weet je wie de grootste vijanden zijn van de kerk? Eigen gerechtigde zondaren. Die het recht in eigen hand nemen. Die menen dat ze beter zijn. Weet je wat er van die fariseeën staat? Dat waren de grootste vijanden van Christus. Dat ze anderen niets achten. Dus als je een fariseeën komt, moet je maar eens luisteren of die anderen niets acht. Maar nog zelf nooit niets geworden. En waarom ik dat zeg, mijn lieve vrienden? Omdat het arminianisme van deze dagen u een soort vrijbrief geeft om nog te kiezen. Je moet toch kiezen. Je hebt gekozen. En je volhardt in die keuze. Totdat God er een einde aan maakt. Want vijanden worden wel met God verzoend. Er zijn vijanden die worden met God verzoend. Ik heb ze gezien. Ik heb ze ontmoet. Van de week had ik nog een gesprek met een man. Dus ik 5 jaar in vijandschap tegen God geleefd. Om die stem van God weg te drinken. Maar hij verloor het onder het evangelium. Met God verzoend zijn, de vrede gevonden in het bloed des lams. Waarom ik dat zeg is, omdat heel veel mensen verschrikt zijn wat ze nou in de wereld zien. Nou, ik ben er niks verschrikt van. Het is nog nooit anders geweest. Laat ons de banden verscheuren, touwen van ons werpen. En de mens heeft een geweten en als het soms knijpen gaat, dan gaat hij maar naar de kerk. Oh wee. Gemeente, er moet een godswonder gebeuren. En in al het leven van de kerk gebeurt een godswonder. Weet je wat de Heere doet? Vijanden bemin. Een moordenaar van de kerk, Saulus van Tarse. Weet je wat de Heer Jezus zegt tegen Ananias? Is mijn uitverkoren val. Ik heb hem lief gehad. Ik heb hem zo lang verdragen. Ik ga hem nog erin. Dus ik hou helemaal niet van al die leer dat je u bekwaam kunt maken voor genade. Vijanden worden nooit bekwaam voor genade. Moeten vernederd worden. Opdat God ze verhogen te zijner tijd. In de zoon van zijn eeuwige liefde. Christus alleen. Ja, nou heb ik een voorrede gehouden. Waarom? Juist daarom. Opdat u niet zult zeggen, oh wat een vijanden toch. Het is toch een vreselijke wereld. Zal ik je wat vertellen, mensen? Ik ben net zo erg als God je niet bewaart. En nog erger. Want de Heer Jezus is meestal vervolgd door wat? Kerkmensen, 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 kerkmensen. De wereld die dacht toch, hoewel ze ook vijand zijn, maar kerkmensen. Die menen iets te zijn en niets zijn. Ja, we gaan toch nog zingen. 35, 1 en 11. Maar laten we het maar bij 1 houden, dan doen we het maar eenvoudig. Is dat goed? Goed, want nou klaar. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijder het toch een keer. Hoor, o God, mijn rechter, mijn stem in mijn geklag. Behoed mijn leven voor des vijands schrik. En nog eens, ik ga het toch weer zeggen. Hij zegt niet, behoed me voor vijand, ook dat. Maar we leven onder vijanden. Het is een doodstrijd. Maar Heere, dat ik ze niet hoef te vrezen. Dat ik ze niet hoef te vrezen. Maar dat ik op u betrouw, gelijk het betaald. Dan gaat hij verder. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners. Dus die doen kwaad, hè? Wie zijn dat die kwaad doen? Zogenaamd heilige en rechtvaardige mensen die vertrouwen op hun eigen gerechtigheid. Dat waren de fariseeën, maar waarom werd de Heer Jezus dan in de nacht gevangen genomen? Ze wilden geen moordenaar zijn. Stiekem. Ze willen niet betrapt worden, ze zeggen niemand ziet het. Ze altijd heimelijke plannen, raadslagen. Hoe moeten we doen opdat niet wij beschuldigd worden? Want we zijn immers heilig en rechtvaardig. En gemeente, dan ziet u eigenlijk de eeuwen door, sinds de val in het paradijs, de kerk vervolgd worden. Kain en Abel. Jacob en Esau. Saul en David. Twee zonen. Maar dat niet alleen. Als de kerk van Rome zich keert tot de werken der wet en op de preekstoel in Duitsland een kleine dokter opstaat, dokter Maarten Luther, en vrije genade verkondigt om het eeuwige welbehagen, vloeit het bloed van tienduizenden in Parijs, Bartholomeusnacht, in Nederland. Ik heb wel eens tegen de Mennonieten hier gezegd, ze zeiden wij zijn ook vervolgd en bloeden toe. Ik zei dat is waar, dat is waar. Maar ook de protestanten zijn bij tienduizenden vermoord in Nederland. Johannes Hoes, de eerste twee martelaren in Antwerpen. Om Christus en zijn gerechtigheid wil, gelijk Abel gedood werd door Kain. Die anderen niets acht. Eigen gerechtigde, vrome mensen zijn de grootste duivels in de kerk. Waarom? Ze staan op een hoekje van de straat te bidden, dat iedereen het ziet hoe vroom ze zijn. Maar de Heer Jezus zegt, hij bidt, doe het achter de deur, want wat God in het verborgen hoort, gaat hij het openbaar laten zien, zei hij. En dan proberen ze met lange gemeden God te vragen, half uur bidden. Meer preken is het dan bidden. Gelooft ge dat? Ik niet. Hoe nader je bij God komt, hoe korter uw gebedje wordt. Want wie zal tegen God spreken? Heb je nog nooit voor God. Weet je wat Jesaja zegt? Ik ben een man van onreine lippen, zegt hij. Die kwam dicht in het heiligdom. We kweken Goddienst. En ik wil eigenlijk niet alleen negatief zijn, dat wil ik niet. Maar ze doen alles in het geheim. Weet je wie dat ook deed? Absalom. Want daar gaat het over, hè, hier. Weer over Absalom. Die opstand pleegt tegen zijn vader. Hij is al een hele tijd bezig om in de rechtszaken die David behandelt als koning van de kerk tussen beiden te treden. Hij zegt, uit welke stad komt u eigenlijk? En als het mensen waren uit het tienstammenrijk, dan zei hij, ja, mijn vader is ook wel een veel te strenge rechter, hoor. Hij zegt, was ik maar uw rechter, dan zou je er beter voor staan. Hij beschuldigt zijn vader van een te strenge rechter te zijn. En als die mensen kwamen en ze bogen voor hem, voor Absalom met zijn lange haar, waarmee die pronkte, ze hebben het later eens afgeschoren, het was geloof ik 5 pond... Dan gaf hij zijn hand en dan mochten ze zijn hand kussen. En weet je wat hij deed? Hij stal het hart. Door vroomheid en eigen gerechtigheid van het tienstammerij. En hij had een heimelijke raad bedacht. Hij zei, vader, ik mocht van Geser terugkomen door u. Hij zei, en toen heb ik daar in Geser, was die vluchteling, een gelofte betaald dat als ik terug mag komen, ga ik naar Hebron en ga ik God de gelofte betalen. Hij zegt, mag dat? Och, zegt David, ja. Dat is niet verkeerd, hè, Hebron. En dan had hij 50 paarden, een grote koets en een redermannetje. Maar hij had ondertussen allerlei verspieders gestuurd. Hij zegt, als straks de trompet gaat, dan moeten al die 10 stammen opstaan en zeggen, Absalom is koning. Heimelijke raad. Stiekem plannetje. Wat ge doen moet, Judas, doe dat haastelijk. Ik heb wel eens troost gehad op Psalm 92. En de Heer hebt altijd waargemaakt, mijn oog zal me verspieders aanschouwen. Het volk krijgt soms de verspieders te aanschouwen. Ze vertrouwen het niet te zeer. Vrome mensen. Echt vroom bekeerde mensen. Niet echt bekeerd. Nooit met God verzoend. En mijn oor zal het horen van degene die tegen me opstaan. Psalm 92, hè. Ik hoef daar uit de praktijk niet zoveel van te zeggen, maar ik zeg u één ding. Satan doet alles in het duister. Hij is de vorst der duisternis. Verberg me voor de heimelijke raad van de boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. Kijk, gemeente, je kunt met uw godsdienst menen rechtvaardig voor God te zijn, maar de Heere zegt, het is enkel ongerechtigheid, want ge zijt een vijand. Uw vroomheid is eigenlijk diepe vijandschap tegen het kruis van Christus. Hoor je dat? Je hebt geen borg nodig. Je hebt geen schuld. Je hebt geen bloed nodig. Geen Christus nodig. Geen bekering nodig, zegt de Bijbel. Ongerechtigheid. Niet naar het recht van God handelen. En weet u hoe ze dat doen? Dat doen ze eerst met hun tong. Die scherpen ze als een zwaard. Zeg mijn vader, hè. Veel te strenge rechter. Weet je, oh, je zaak is niet goed bepleit, hoor. Hij zegt, die man die deugt niet, die rechter. Hij zegt, ik. Met een bitter woord. Ik heb wel eens gezien in gemeente, als ze je leer niet kunnen aantasten, gaan ze je persoon aantasten. Als ze over de leer niks durven te zeggen, hè? Dan zeggen ze, ja, maar die man of die vrouw, daar zit iets achter, hoor. Job, nou ja, wel een godvrezende man, maar er is iets dat niet deugt, hoor. Anders had hij dit niet. Dan had hij dit niet doen. Maar ze weten niet dat God zijn kerk vernedert onder plagen. En de goddeloze doet groeien als het kruid, opdat ze in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar ja, wie weet dat? Dat weet alleen degene die hem vreest. Om in verborgen plaatsen te schieten het oprecht. Daar gaat dominee Smietengeld. Ken je hem? Mooie boekjes hoor. Goeie preken. Oudvadertjes. Nou, mijn vrouw zou wel zeggen, begin nou met oudvaders. Ja, het begin ik mee. Nou ja, maar Smietengeld waarschuwde tegen de zonde. Ook bij de jeugd. En die jeugd was zat. Die zegt, die dominee zullen we eens een kopje kleiner maken. Nou ja, Smietengeld moest altijd in een naburig dorpje catechisatie geven. Ze wisten precies, ze zaten in Den Sloot. En ze zouden hem. Maar die avond liep Smietengeld niet alleen. Nee. Er liep een engel naast hem. En ze durfde uit de sloot niet te komen. En een van die twee mannen is op zijn sterfbed tot bekering gekomen. En heeft aan dominee Smietengeld gevraagd, vergeef je het maar alstublieft, zegt hij. Want ik lag in die sloot om je dood te maken. Kijk, als de zonde bestraft wordt, opdat genade genade zijn, moet je rekenen met de grootste vijanden. Als je zegt dat vroomheid goddeloosheid is, schijnvreugde en schijngerechtigheid, krijg je alles tegen, hindert niks, God mee. Weet zeker. Om te schieten, haastig schieten ze naar hem en ze vrezen God niet. Ze denken, God ziet het niet. Ze denken niet aan de rechterstoel. Van Christus. Ze vermoorden 40.000 baby'tjes in de baarmoeder in Nederland. Een paar miljoen in Amerika. Ze maken meisjes jongens en jongens meisjes. Dacht je dat? Onzin. Dominee Veldman had zondag gelijk. Men heeft de mens tot iets gemaakt. Botten en zenuwen en een beetje vlees. Maar het zijn geen zielen meer. Door God gegeven. Voor God geschapen. Maar hij zal lachen. Ze sterken zichzelf in een boze zaak. Zeg, is toch niet zo erg. Is toch beter dat die man er niet meer is. Je hebt altijd ruzie met hem. Hij maakt overal moeilijkheden. Die man die vreest niks. Weg met hem. Christus, weg. En gemeente, ik ga nog wat tegen je zeggen, is niet zo mooi. Maar er staat in de schrift, en ik zeg niet dat ik dat weet. Ik ga niemand, je moet ook niet naar mijn gezin kijken, moet je niet doen. Maar de huisgenoten zullen je vijanden zijn. Ja. Je broer slaat je broer dood. De een is een kind van God, mag niet verder leven. Gaat straks eeuwig leven. En de ander is een kind van de duivel. Hij zei, weet je wat, we moeten samen eens praten. En het duurt niet lang, ze praten zoveel dat Abel, die wordt met een steen die Kaïn oppakt, gedood. Ben ik dat mannetje kwijt. Die altijd tegenspreekt. Die zegt dat ik niks ben. Dat ik van genade leven moet. Ze verbergen de strikken. En ze zeggen, wie zal ze zien? Ze doorzoeken het hart van een mens. Dat is ook altijd zo mooi, hè? Dat is ook altijd zo mooi, maar dat is wel waar natuurlijk. De duivel, je moet rekenen dat de vijand, die hebben altijd een deel waarheid. Dan zeggen ze, maar jij deugt ook niet. Ja, dat is waar, ik doe ook. Jij hebt ook van die vuile gedachten. Ja, zo. Ja. Wil jij je verheffen boven ons? Dat ken je niet, nee, zo. Maar ik heb een borg. Ik heb een rechter die me vrijgesproken heeft in dat gericht. En nou roep ik je toe, twist dan maar met mijn twisters, hemelheren. Dan gaan we bestreden het toch een keer. Want ik steun niet op mijn eigen gerechtigheid die ik niet heb. Ik ben ene klomp vlees, ene klomp zonde. Maar ik steun op de gerechtigheid van mijn lieve Heer en zaligmaker Jezus Christus alleen. Weet je wat ze zeggen? Dat is te licht. Dat is makkelijk. Nee, is moeilijk. Weet je wat makkelijk is? Een hoop werk doen om zalig te worden. Weet je wat moeilijk is? Uit genade zalig worden. Is onmogelijk. Men zoekt geen genade. Moet je leren krijgen, plaats voor gemaakt worden in je leven. Allerlei schalkheid. Ze doorzoeken wat te doorzoeken is hetzelfde binnenste van een man. En dan gebeurt het ook met die vrienden van Job. Die zeggen, Job joh, het is een heimelijke zonde hoor die je koestert. En nou is eerlijk mensen, nou is eerlijk. Wat zou je dan moeten zeggen? Als ze zeggen van binnen zit heimelijke zonde. Wat moet je dan zeggen mensen? Ja jongens waar, maar ik heb een borg die me bedekt met zijn gerechtigheid. Jongen, kan je ook nog zalig worden Job? Ja, zalig hoor. Want we deugen. Ik kreeg vandaag nog weer een berichtje van een mensje uit Nederland. Die zei, ik ben toch zo'n vijand. Ik zeg, ja kind, kom je erachter. kom je erachter? Ik ben zo bang, zegt ze. Ik zeg, nou. Ik zeg, in de Bijbel lees ik dat God van vijanden houdt. Die last van haar vijandschap kreeg. Is dat zo, zie je? Ik zeg, maar jij wil geschikt worden om genade te krijgen. Hè? Weet je wat je moet leren, mijn lief kind? Ongeschikt worden om genade te krijgen. De hoop vergaan. Hij mijn hoop worden. In dodelijk tijdsgebrecht. Mijn ziel gered. Tranen werden droog. Zou dat een eeuwig wonder wezen? En dat is een eeuwig wonder. Ach, mocht ik eens meer uit dat wonder leven, mensen. Had ik minder vrees. Minder mensenvrees. Dan zou ik God meer vrezen. Betrouwen gelijk het betaald. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten. Dan moet je aan. Dus zij maken pijlen. En dan gaat God schieten. Ik niet. De kerk niet. God. De God van de kerk. Kun je dat in de Bijbel aantonen? Ja, Haman. Hè? Heb je van Haman gehoord? Ja. Hè? Daar zat aan de poort. Iedereen moest eigenlijk voor een buigen, was in de wet gezet. Maar aan de poort zit zo'n Mordechai. Zo'n Jodenmannetje. De stiefvader van Esther. En weet je wat nou? Iedereen buigt voor hem, maar Mordechai niet. Weet je waarom? Had voor God leren buigen. Buigt niet voor mens. En dat duurt niet lang. Dan rijdt hij elke keer langs. Oh, mens. Die Mordechai die verknoeide heel zijn vreugde. Want ze bogen allemaal voor hem. Hij was de tweede in het rijk. Oh, ja. En dan krijg je zo'n Esther. Mordechai praat met haar. Hij zegt, mijn kind, je moet naar de koning. Want er was een wet afgekondigd. Nu konden alle Joden gedood worden. Want het was een Jood, die Mordechai. Ja. En dan gaat Esther naar de koning. Ze mocht eigenlijk niet naar de koning. Ten dode opgeschreven, waar je zomaar naar de koning ging. Maar zijn gouden scepter werd er toegereikt. En weet je wat ze zei? Kom maar, kom dan, kom maar, kom. Weet je, niet mooi, hè? Ze twisten niet meer. Ze zei, maar ik zal tot de koning gaan. En dan krijgt ze de wens. En gemeente, nou ga ik heel die geschiedenis niet bewerken, maar de galg was opgezet voor Mordechai. En wie kwam eraan? Haman. De wereld schiet met pijlen. En dan draait God de pijlen om en dan schiet hij terug. Let maar op. Saul. Speer. En wat gebeurt er aan het eind van zijn leven? Hij valt in zijn eigen zwaard. Weet je, gemeente, ik ga nog wat zeggen. Als je een kind van God bent, moet je leren opmerken. Dat is beter als het vette der rammen. Dan moet je eens op gaan letten wat God doet. Maar iedereen gaat knoeien, doet God niks. Moet je het zelf doen. Twist gij met mijn twist. Ik ben altijd aan het knoeien. Dan denk ik, nou een beetje zo en een beetje zo. De Heere zegt, gij zult stille zijn. Ach, mocht ik stille wezen, ik zal voor u streden. Kom met een stok, hè? De Goliath. Een slingertje. Met drie stenen, gladde stenen. Twee te veel. Hè? Twee te veel. Goliath, de groot zwaard, hè? En David, de slingertje. Het eerste schot was mis, nietwaar? Was raak. Dat hij die twee stenen weg mag gooien. Maar God raakt. Die schiet zijn pijlen. Ik heb wel eens gezegd, maar dat gelooft geen mens natuurlijk. Hoeft ook niet hoor. Ik zei, had hij de verkeerde kant op gegooid, was hij nog raak geweest. Geloof je het? Ik wel. Nou, dominee, je maakt het toch een raar verhaal van. Nee hoor, ik weet het zeker dat het zo is. God bestuurt die pijlen. En die schiet. Op zijn tijd en wezen. Als u niet bekeert. En hun plagen zijn er. Let maar op. Dit gaat tegenlopen Nabal. Ken je Nabal? Wordt David geen eten geven. Hè? Dat arme schaapsheddertje. Wie had zich van zijn eigen koning vervreemd. Die zegt, nou maar ik geef je geen eten hoor. Duurt niet lang, Nabal leeft niet meer. Had zelf geen eten meer. Gemeente, weet je wat ik nou eens wilde? Dat ik trouwens genade had om niks te doen en God te laten werken. Dat ik eens niet hoefde vrezen. Dat mijn handen nou eens door genade gebonden werden. En mijn voeten niet anders dan kreupel konden wezen. Kun je me verstaan of versta je me niet? Dan lig je dag en nacht wakker en denk je, hoe moet dit en hoe moet dat? Mij komt de wraak toe, zegt de Heer, ik zal het vergelden. Zwijgen hoor, zwijgen hoor. En we hebben wat gevochten. Twist gij me mijn twisters. Hemel Heere, ga gij me bestrijden. Dan zal God schieten. En hun tong, dus hun plan, zal hen doen aanstieten tegen zichzelf. En ieder die het ziet, zal wegpakken en zullen zeggen, Gods oordeel rust erop, we zullen het zien. Kain, vluchten. Egypte. Je kunt lang tegen Gods volk strijden, maar verliezen doet het. En de wereld zal het zien en zich wegpakken. Vluchten. Laten we nog maar een versje zingen, dan kom ik bij het laatste vers. We zingen nog een keer. Psalm 73, het 17e vers. 73, het 17e vers. Ach, dat kan helemaal niet. Het 14e vers. Wie ver van u de veelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt. 14e vers, Psalm 73. En dat schone laatste versje. Dus alle mensen zullen vrezen, Gods werk verkondigen en zijn doen verstandiglijk opmerken. Dat zullen ze zien. Maar de rechtvaardige, wie is dat? Is er één mens rechtvaardig? Niet één. Maar hier staat het woord tzaddik. En dat is de gerechtvaardigde. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, is mijn grote vraag. Hoe zal ik mijn rechten kunnen ontmoeten en rechtvaardig zijn? Want als u onrechtvaardig bent, zult u voor eeuwig verdoemd worden. De rechtvaardige. Weet je wat rechtvaardig is? Is de grootste van alle zonden. Van binnen en van buiten. Maar Christus is in dat gericht zijn gerechtigheid geworden. Heeft zijn gehoorzaamheid aan hem gegeven dadelijk. Hij zegt, ik heb voor u de wet vervuld. Ge zijt mij volmaakt, heilig, rechtvaardig. Maar niet dat alleen. Hij bekleedt ze dus in de eerste plaats met zijn gerechtigheid, de mantel des heils. In dat ogenblikje der minne. Als hadden ze geen zonde gehad, nog gedaan, terug in het paradijs. Twee. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Van de schuld der zonde. Dus de rechtvaardige is rechtvaardig in Christus. De Heere, mijn gerechtigheid. En Abel geloofde dat hij rechtvaardig was. Hij kreeg een getuigenis in dat geslachtenlam dat op Christus ziet. Dat hij rechtvaardig was. God had niks meer tegen hem. Hij was vrijgemaakt. Voor zichzelf. Van de dienstbaarheid ter verderfenis. Een nieuw mens geworden. En ik kreeg een inwendige getuigenis daarvan. Ja, dominee, dat hoop ik. Nou, dan heb je het nog niet. Ik lees tegenwoordig Huntington en daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Zo'n goed geluid in deze bange tijd van godsdienst. Ze zijn alle vrijgesproken in het gericht. Met hem gestorven, met hem opgewekt. Teruggebracht in het paradijs, als hadden ze geen zonde gehad nog gedaan. Een nieuw schepsel. En als je die man nou zou vragen, wat ben je toch een goed mens, dan zegt hij nee. Het wordt eigenlijk erger. Maar de Heere is mijn gerechtigheid. Dat is eeuwig en vast. Weet je hoe dat heet in de Bijbel? Een eeuwige gerechtigheid, dat is een goddelijke gerechtigheid. Daar kan ik mee sterven en mee leven. De rechtvaardige. Twee, de rechtvaardige is ook de barmhartige in het Hebreeuws. De tzaddik. Weet je waarom die ook barmhartig is? Omdat die barmhartigheid verkregen heeft. Mijn kind, als je iets van die genade kent, kan heel de wereld nog zalig worden, toch? Is niemand te slecht, niemand te vijandig, niemand te koud, niemand te oud. Nee. Zalig zijn de barmhartigen, dat zijn de tzaddik, de rechtvaardigen. Die zijn op vrije gronden gerechtvaardigd. Die worden barmhartig. Die zeggen, daar zitten mensen in de banden. zijn eigen vlees, wereld, de macht der zonde, schuld. Maar hij werd met innerlijke barmhartigheid bewogen, de Heer Jezus, ziende de scharen zonder herder. En rechtvaardig is barmhartig. Toen ik iets van dat genadewerk in mijn leven mocht leren kennen, kon heel de wereld nog zalig worden. Ik dacht het ook. Niet waar, hè? Nee. Zij worden zalig die God bemint voor de eeuwigheid. Verkiezing. Niet meer en niet minder. En dan geloofde zoveel als ze verkoren waren ten eeuwige leven. Handeling. Maar je gunt het er niet. Ik had eens een keer geen zin om erover te praten. Dat we het mogen doen en met liefde. Ik dacht, nou is wat anders. Dat is nou een mens, hè. En toen kwam die man bij mij en zei, nou moet je met me mee, zegt hij. Want de Heer heeft me verteld dat jij kan vertellen hoe je hem toch opgekeerd moet worden. Ik zei, hoe? Voel je het? God is barmhartig. Een groot van goede tierenheid. Nou, de rechtvaardige zal zich verblijden. Waarom? Dat moet je goed begrijpen. Dan word ik heel voorzichtig. Hoor. Ik word heel voorzichtig. Hoor. Heel voorzichtig. Maar God wordt ook verheerlijk in de straffen. Zijn heilig recht. Als er een tijd komt dat we voor de rechterstoel van Christus zullen staan, met onze kinderen, dan zal er toch een tijd komen van, ja, Gods kant hoor. Zeg, je hebt de weg geweten, kind. En God is recht. Is er geen omkeer meer mogelijk. Kijk, God wordt bovenal verheerlijkt door de verzoening in Christus. Maar hij wordt ook verheerlijkt in zijn heilig recht ten oordeel. En dan zal de rechtvaardige zich verblijden in de God die recht spreekt en recht handhaaft. En nou zit hier iemand in de kerk die zegt, dan zal die mij wel moeten vervloeken. Hoe weet je dat? Oeh, daar gaat dat ding uit. Hoe weet je dat? Maar dat doet ook niks. Ik heb u toch gezegd. Saulus van Tarsus haatte God en zijn naaste. Maar de Heere beminde hem. En hij sloeg hem neer op de weg. Maakte al zijn vroomheid tot goddeloosheid. Al zijn eigen gerechtigheid tot zonde. Al zijn wijsheid tot dwaasheid. En als een blinde werd hij geleid. En als die komt tot de zaligmakende kennis Christi, predikt die in Damascus. Nou is er weer een geheime raad. Dan zegt die joden, wacht even, we blijven bij die poorten staan. Dan vangen we hem, dan vangen we hem. Ja, dan vangen we hem. Maar weet je wat ze deden, de discipeltjes? Ze hadden een mandje met een paar touwen. En dan lieten ze hem verder, want hij moest spreken. Van genade door recht. Van ontferming en eeuwige liefde. In Christus Jezus. Zijn roeping was nog niet ten einde. De rechtvaardige zal zich verblijden. Ja, hoe is dat nou? Daar heb je weer. Zie je. En twee, en op hem vertrouwen. Kijk, geloof wordt geoefend. Geloof is betrouwen, hè. Geloof is vertrouwen, hè? Zul je het onthouden? Geloof is kennis, toestemmen en vertrouwen. Drie delen, maar het wezen van het geloof is vertrouwen. Toevluchten, het staat er eigenlijk. Zal op hem vertrouwen. Weet je hoe dat geoefend wordt, dat geloof in tegenheden? Als David met Goliath moet vechten, hè? Omdat God hem daartoe roept. Wat zegt hij dan? Hij zei, ik heb met de leeuw gevochten, met de beer, en hij zal me nou ook niet verlaten. Er is een volk van God, dat krijgt krediet op God. Versta je? Die worden geoefend in de strijd. En die weten, het komt er weer aan, het wordt weer strijd. Maar ze zullen op God vertrouwen. Al zei ze, maar ik had met mijn lieve vriend Roos nog een gesprek. Ik zei, jongen, ik zeg, heb je geloof, heb het bij uzelf voor God. Je moet het maar niet in de aantallen meer zoeken, dat is voorbij. Ik zeg, maar die gaan op God vertrouwen. En weet je, mensen mag tegen je zeggen, doet hij het nooit verkeerd. Heeft hij het wel eens verkeerd gedaan? Ik heb het verkeerd gedaan. Hij niet, hè? Nee. Hoe donker ook Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vriezen. Ja, mensen. En op rechten van hart zullen zich beroepen. Dat is weer zo mooi, de tamin. Recht geeft ook oprechtheid. Waarheid in het binnenste. Die mensen kunnen God niet bedriegen, willen ze ook niet. Die worden oprecht gemaakt. Die hoeven zich niet meer te verstoppen en te verbergen. En ze zeggen, jongen, je had de verkeerde gedachte van de week deurde. En ik van, ja, het is waar. Ja, ja, ja. Maar ik heb het al aan de heren verteld. De oprechte van hart, die zullen zich in God beroemen. Die gaan God roemen. En nou ga ik weer terug naar het begin. En wat hebben ze eraan gedaan? Niks. Hebben ze het voor zichzelf opgenomen? Nee. Hebben ze zichzelf ertussen uitgewerkt? Nee. Weet je wat ze gaan zingen aan het eind van de wei, jongen? Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Dan krijg je lust om God te loven, als je zijn wonderen gaat zien. En dat je er nou niks aan gedaan hebt, dan alleen alles bederven. En dat God alles goed maakt wat jij bedorven hebt. Ik heb wel eens mager geloven, ik heb wel eens wat beloofd, die betaald. En toen ik het beloofde, heb God het betaald. Versta je me of versta je me niet? Want hij betaalt wat ik beloof. Niet waar, wel waar. Hij neemt zijn loon met zich. Dan zeggen ze, hij betaalt loon uit, niet waar. Hij heeft loon verdiend en dan gaat hij uitdelen. Ben je wijs geworden? En worden ze zeggen, nou, hij gaat loon uitdelen. Nee, hij gaat het loon dat hij verdiend hebt, dat krijg jij. De zaligheidsloon. En ze gaan zich in God beroemen. Geloofd zij God, diepst ontzag hij, overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewezen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit? Mensen, stilzitten. Laten schelden. Laten plagen. Laten verachten. Laten verwerpen. Ze hebben nog gelijk ook. Maar God heeft me niet verworpen. Heeft me lief gehad. Dat kunnen ze niet begrijpen, want ze weten niet wat genade is. Genade, o God. Genade. Hoor hoe een boeteling pleit. Amen. Laat ons heen gaan. Ach, heren, we zijn nog eens bij elkaar geweest. En ja, misschien was ik wel een beetje te hard, maar nee. Lieve heren, zo heb u altijd gedaan met slecht mens. U hebt mijn slechte dingen goed gemaakt. En mijn goede dingen slecht gemaakt. Daarom leefde ik van genade. Want ik heb geen goed. En deze mensen hebben ook geen goed, dat proberen ze wel. Maar ja, daar valt zwaar tegen. Ze voelen soms die bitterheid en die opstand in de rijgaard nog. Ach, Heere, wat heeft u bewogen om vijanden zalig te... Wat heeft u bewogen om mij zalig te maken? Ach, Heere, trek me toch dicht bij u. Laat me toch niet varen. Laat dit volk toch niet varen. Laat de hoorders toch niet varen. Ik weet dat er zijn die zulke vijandschap in de hart gevoelen. Ach, Heere, wilt u ze kussen. Met de kussen van uw mond, de belofte van het evangelium. Dan gaat de vijandschap smelten als was. Dan kruipen ze naar u toe. Roepen om genade. Genade alleen. Ontferm u onze en dat om Jezus willen. Amen.